goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.
De Perestroikast. Een blik op Oost-Europa.
Welkom bij BNR Perestroikast, aflevering 200 alweer.
Van de enige podcast van Nederland die volledig oog voor het oosten heeft en ook geeft.
En de aflevering waar je nu naar gaat luisteren is weer een aflevering in de podcastserie. En het is eigenlijk deel 2 van ons gesprek met Ron Stoop en Andrzej Kubiszak. En het gaat dus over de Poolse stand van de economie. Maar we gaan het in dit gedeelte specificeren. We gaan het vooral hebben over economie in combinatie met arbeidspotentieel, migratie, demografie. Specialismes van Andrzej Kubiszak en politiek-econoom Ron Stoop kan hier ook het nodige over zeggen. En daar zoomen we dus nu op in. Dus luister ook vooral aflevering 199 even terug voor deel 1 van dit gesprek.
Onze eerdere aflevering ging over het Poolse buitenlandbeleid met een focus op veiligheid en defensie met Radek Sikorski en Ivo van der Weijden-Ven. Terugluisteren kan via de BNR-app.
En dat geldt ook voor de aflevering over vrijheid. Met onderzoeksjournaliste Doren van Duivenbode doken we in de strijd om verschillende soorten vrijheid in Polen.
Als je even een eerste stap wil nemen in de Poolse verkiezingen, luister ook naar onze introductieaflevering. Die gingen over alle thema's die wij behandelen. Zie dat als een instappodcast.
Je weet het. Alles kan in deze podcast de komende weken, maanden, jaren worden besproken.
En wat leuk is dat we heel sociaal en democratisch zijn. Zoek ons op in je favoriete podcast-app.
Mijn naam is Geert-Jan Haan.
En ik ben Floris Akkerman.
En dit is BNR Perestroikast. We hadden het over de afgelopen 2-3 decennia in Polen, hoe dat economisch is gegaan. We moeten ook aspecten als vergrijzing en migratie erbij gaan pakken voor dit gesprek met Ron Stoop hier in de studio en met Andrzej Kubiszak, demografisch expert die ik in Warschau sprak. Misschien is het tussenliggende aspect van al die thema's wel arbeidspotentieel. Ik vroeg aan Kubiszak, laten we eerst naar hem gaan. Wat is het grootste gevaar voor de Poolse economie? Is dat misschien wel dat Polen het meest vergrijzende land van heel Europa is?
If you look at what's the biggest threat for Polish economy, would you say it's the fact that Poland is aging?
Yeah, this is one of the biggest issue for us. And you know, when we are looking for some statistic which are showing us the future, we knew that the main problem will happen around 2030. So right now we are looking that number of people in the working age are decreasing, but not so fast. It will decrease many, many faster in 10 or 20 years. But we have to prepare for that because we knew that we cannot change it right now. Yeah, because those children who are not were born, you know, they would not grow up in the future. So that's why we have to think about increasing the activity rate and the employment rate in Poland, because right now we are on a historic maximum in Poland, because 78% of Poles in the working age right now are employed. But at the same time, we knew that 4 million of people who are in the working age, they are outside of the labor market. They are they are not unemployed, they are not employed, but they are outside of the labor market. This is such a huge potential of the capital, human capital, which is not used right now.
Ron, zie je ook dat die vergrijzing als het grootste gevaar voor de Poolse economie?
Het grootste gevaar weet ik niet. Het is wel een onderwerp waar met name de Poolse overheid zich enorme zorgen over maakt. En dat is eigenlijk al jaren een hoofdonderwerp. Wat eigenlijk het punt is dat, dat dus inderdaad de geboortecijfer in Polen gewoon niet zo hoog is. Dus het is gewoon lager dan in Nederland. En dat gaat tot aan reclamespotjes waarin gezegd wordt dat de Polen een voorbeeld zouden moeten nemen aan de konijnen. Als het gaat om reproductie, zeg maar. Dus het wordt echt op alle manieren, mogelijke manieren ondersteund om meer kinderen te krijgen.
Ik weet niet of Polen heel visueel zijn ingesteld. Ik weet niet of dit nou echt stimuleert.
Nee, dat is ook een goede vraag. Het werd ook wel redelijk met hoongelach ontvangen rond die tijd.
Kto jak kto, ale my króliki wiemy jak zadbać o liczne potomstwo. Chcesz poznać nasz sekret? Po pierwsze, dużo się ruszamy. Po drugie, zdrowujemy. Po trzecie, nie stresujemy się, kiedy nie musimy. I po czwarte, nie używamy sobie. Więc jeśli chcesz kiedyś zostać rodzicem, weź przy...
Dus het wordt echt op alle manieren, mogelijke manieren ondersteund om meer kinderen te krijgen.
Ik weet niet of Polen heel visueel zijn ingesteld. Ik weet niet of dit nou echt stimuleert.
Nee, dat is ook een goede vraag. Het werd ook wel redelijk met hoongelach ontvangen rond die tijd. Maar je ziet dus bepaalde wetgeving. Nou, dan heb je het over de Pienset Plus. Dus dat is 500 zloty per maand. Vanaf je tweede kind en elk kind daarbij krijg je ook nog een extra 500 zloty per maand als een soort van kinderbijslag. Die willen ze nu ook gaan verhogen vanaf 1 januari. Dat wordt 800 zloty. Dus dat is, wat is het nu, ongeveer 180 euro per maand per extra kind. Dus als je dan 3-4 kinderen hebt, ja, dan telt dat wel bij elkaar op. Daarnaast heb je de abortuswetgeving die steeds restrictiever is geworden. Daar is echter ook wel weer een... nadeel van, omdat we zien in de cijfers dat steeds minder Poolse vrouwen ook kinderen willen krijgen als het gevolg van die hele restrictieve wetgeving. Omdat de wetgeving nu zo streng wordt dat zelfs wanneer er bepaalde complicaties zijn in de zwangerschap, dat er dan nog steeds geen abortus gepleegd mag worden. Stel je kind het kind in de buik heeft, ze weten dat er een bepaalde misschien fysieke of mentale afwijking is, dan nog mag je geen abortus plegen, zelfs als het met bepaalde gezondheidsrisico's voor de vrouw komt. Ja, dat merk ik ook wel gewoon in de discussies en ook ja, vanuit de mensen die je in Polen kent, dat met name ook bij vrouwen die bijvoorbeeld een carrière hebben of opties hebben om een carrière op te bouwen of om naar het buitenland te gaan, dat die heel erg afgeschrikt worden door wetgeving. Dus het begint steeds verder te gaan in de mate van controle die ze willen hebben over vrouwen en het kind krijgen van vrouwen. Dus zelfs tot aan ook dat wanneer een vrouw zwanger wordt, dat het meteen geregistreerd moet worden. Zodat het ook niet stiekem een abortus kan plegen. Want dan kan de overheid zeggen, wacht even, we hebben jou al geregistreerd als zwanger. Je hebt geen kind gekregen. Wat is er gebeurd? Dus het gaat zelfs tot die niveaus op dit moment. Dus je ziet dat ze proberen met mannenmacht eigenlijk... Die geboortecijfers omhoog te krijgen. Maar de vraag is of met dit restrictieve beleid ze eigenlijk niet het tegenovergestelde aan het bereiken zijn.
Nou, zou dat onder Tusk dan zo meteen anders worden? Als hij door dit beleid, neem ik aan, onder Tusk wordt het anders?
Ja, dat zou wel liberaler worden. Hoewel ook KO is natuurlijk blijft een gelovig... Ja, ze hebben wel een gelovige grondslag. Dus ik denk dat abortus niet snel gelegaliseerd zou worden in Polen. Maar ze zouden inderdaad wel, naar mijn verwachting, wat... Iets soepeler zijn. Hè? Dus echt bij hele extreme gevallen als gevolg van verkrachting of als gevolg van echt bepaalde gezondheidsrisico's voor de moeder. Dat daar iets meer vrijheid in zal zitten.
Maar goed, ik sprak Agnieszka Pomorska van de partij van Tusk. En zij geeft aan van ja, IVF is een standpunt dat POKO heeft. En wat anders is ten opzichte van PiS. Maar met dat soort maatregelen ga je niet de enorme gaten dichten in het Poolse arbeidspotentieel. Want ja, ik heb toch cijfers erbij gepakt, omdat Floris van cijfers houdt.
Goed.
Op dit moment...
Voor wat ze waard zijn.
38,5 miljoen mensen in Polen. Een beetje afhankelijk van hoeveel Oekraïners je meerekent, wie wel of niet geregistreerd is. Maar hebben we het over permanente inwoners. Dat gaat in 2050, dus over ruim 25 jaar... met 4 miljoen naar beneden. Dan zijn er 4 miljoen minder mensen daar. 2100, dan zijn we er niet meer, denk ik. Maar dan zitten ze onder de 30 miljoen. Dan hebben ze dus bijna 10 miljoen mensen verloren. Is bijna een kwart van de bevolking die ze kwijt zijn. En dan even kijken naar de arbeidsdoelgroep. Dan kijk je naar de teruggang de komende 25 jaar. Laten we zo ver kijken. Dan zijn er 4,5 miljoen minder Polen die kunnen werken, is de verwachting. Ja, hoe ga je dat gat dichten, joh?
Ja, nou, dat is denk ik een vraag die voor de mondiale economie eigenlijk, voor alle ontwikkelde economieën nu ligt.
Hè? Je kan ook zeggen, we stoppen met economische groei. Dat is allemaal niet zo belangrijk.
Ja, dat is een van de dingen die je zou kunnen doen. Dus jezelf gaan instellen op economische krimp of stagnatie. Dus een land als Japan wordt vaak gezien als voorland. Hè? Dus daar heb je al demografische krimp. Daar heb je al, ze hebben daar heel restrictief immigratiebeleid. De economie groeit daar nog wel, maar ook maar heel, heel minimaal. Dus ja, ik denk, het is een grote uitdaging voor Polen, maar niet per se meer voor Polen dan bijvoorbeeld een land als Spanje of Italië, waar de vergrijzing ook enorm toeslaat en waar eigenlijk die en vooral in Italië, waar die emigratie van de jeugd nog veel sterker is dan in Polen. In Polen zie je nu eigenlijk veel meer ook het terugkeren van heel veel Polen die dus eerst naar Ierland of naar het Verenigd Koninkrijk of naar Nederland of naar Duitsland zijn gaan. Heel veel van die werknemers komen nu weer terug om toch een gezin te stichten in Polen. Of omdat eigenlijk de baankansen in Polen niet eens zo heel veel slechter zijn geworden.
Ja, daar komen we zo nog even over te spreken. Want dat is wel een discussie. Dus het ligt er misschien aan naar welke cijfers je kijkt of hoe optimistisch je dit bekijkt. Nog even kort, Andrzej Kubiszak die komt nog met een vergelijking met andere landen in het hart van Europa, zoals Polen zichzelf ook ziet. Op het gebied van automatisering en robotisering. En dat is misschien interessant, want hij zegt dat daar voor Polen nog winst te behalen valt.
When we are comparing Poland to the Germany, to the Hungary, to the Czech Republic, two or three times more number of robots in those countries we have than in Poland. So we have also much lessons to do about automatization.
Polen loopt dus achter volgens Kubiszak op dit gebied. Maar is dit ook niet gewoon een politieke keuze? Je wil zoveel mogelijk mensen aan het werk houden. En mensen zijn bang voor robots en automatisering. Zijn bang dat het ten koste gaat van hun werk.
Ik weet niet of dat een hele grote rol speelt. Ik denk dat wat Kubiszak zegt is, wat hij bedoelt is echt die high-tech maaksector die wij in Nederland onder andere hebben met ASML. Dat is wel een soort van nog gat in de Poolse economie. Dus ze hebben daar, ze hebben IT. Ze hebben die back-office, dus dat is allemaal qua complexiteit zit je dan ongeveer rond het midden qua complexiteit. Ze hebben nog wat maakindustrie en dan heb je het dus inderdaad over assembly, het in elkaar zetten van dingen. Chemische industrie hebben ze bijvoorbeeld. Maar waar dus eigenlijk nog dat gat zit, is echt die hele high-tech maakindustrie waarbij je echt hele complexe producten maakt. En de reden waarom je dat wil hebben is omdat daar eigenlijk de meeste de winst valt te behalen. Dus echt het ontwerpen van computerchips. Of dan kijk je echt meer naar die R&D en naar hele specialistische producten, optische lasers. En dat is gewoon een sector, dat is een type sector wat je heel graag in je land wil hebben. Maar om zo'n sector in je land te hebben, heb je ook een bepaalde human capital development nodig. Dus je moet gewoon een arbeidsmarkt hebben die kennis bezit. En dan moet je dus goed onderwijs hebben, goede instituten. Dus dat lijkt een logische volgende stap voor Polen, inderdaad. Niet alleen maar, want Polen kan het op lange termijn niet meer hebben alleen van goedkope arbeid. Omdat de lonen dus zo sterk stijgen. Dat ook bedrijven naar Polen puur om kwaliteit voor kwaliteitsdoeleinden naar boven gaan. Dus ze zeggen, wacht even, die ingenieurs in Polen zijn zo goed, daar moeten we heen. En het niveau van technische ontwikkeling is in Polen relatief goed. Maar ze hebben nog wel wat slagen te maken om inderdaad echt bovenaan die economische voedselketen te geraken. Als het gaat om echt die high-tech industrie.
Ja. Je hebt al een beetje aangestipt, we komen bij het hoofdstuk vraagstuk migratie. En dat volgens mij ook richting de verkiezingen. Artemis wordt op verkiezingsdag een referendum gehouden over illegale immigratie. Polen heeft besloten om de grens deze dagen met Slowakije te controleren. Wat speelt er allemaal achter, Geert-Jan? Kun je even voor een fraaie inleiding zorgen?
Laten we beginnen met dat beide partijen die kans maken op het premierschap, PiS en PO-KO... die hebben als idee dat Polen dus er voor de Polen is. Dus eigen land voorop en allebei een vrij hard migratiebeleid. Mm-hmm. Allebei het idee dat Polen een homogeen land is. En Polen is, zo analyseer ik dat zelf ook, een emigratieland. Dus Polen kunnen ontzettend goed van huis zijn, reizen stad en land af door heel Europa om geld te verdienen als seizoensarbeider. Is ook door de geschiedenis heen zo gegroeid. Je hebt het gezegd aan het begin, Floor is ook lang van de kaart geveegd natuurlijk, Polen. Dus het zit onbedoeld wellicht, maar gewoon ook in het Poolse DNA om weg te zijn van huis. Maar er is wel wat gaande, want door die vergrijzing en dat tekort aan arbeidspotentieel worden deze partijen toch ook voor een soort ideologische keuze gesteld. Hè? Worden we een immigratieland? Veranderen we van een homogeen in een heterogeen land? En in welke mate accepteren we Belarussen en Oekraïners? Witte mensen uit buurlanden. Vlak bij ons enigszins dezelfde culturele waarden. Accepteren we ook Centraal-Aziaten? Accepteren we ook Vietnamezen en Filipijnen? of ook mensen uit Afrika. En het is bijna discriminerend dat ik het stel, maar dit zijn in feite de gradaties als je afpelt hoeveel moeite homogene conservatieve Polen hebben met nieuwe inwoners van hun land. Dan kijken ze op deze manier. Liever een Kirgiziër in de bouw dan een Filipijn in de zorg, maar liever een Vietnamees aan je bed dan een Senegalees. Maar je ziet nu in Polen wel meer kleur en diversiteit dan 10 jaar terug. Ook toen ik er laatst weer was in Poznań, in Gdańsk, in Warschau. Je ziet veel meer kleur op straat. En uit het blootgelegde visumschandaal blijkt dat dit dus in feite politiek beleid van PiS is. Dus oogluikend toestaan dat er handjes van heinde en verre komen voor de economie, omdat je het niet anders opvult. Maar voor de bühne doen alsof het allemaal illegale zijn en geen oorlogsvluchtelingen of arbeidsmigranten, die dus wel eigenlijk hard nodig zijn.
Is het referendum? Is het een maar dat momenteel? Ik weet het niet hoor.
Ja, nou, het ligt er maar net aan naar welk medium je kijkt. Of welke krant je leest. Want je hebt 4 referenda. En één ervan gaat over migratie. Maar er is al geconstateerd dat het referendum niet klopt zoals het is opgesteld. Als je er gewoon heel feitelijk naar kijkt. Het zou gaan om, dan moet ik het wel goed zeggen. En ik heb het nu niet paraat, maar ik heb het eerder opgezocht. Weet jij het uit je hoofd, Ron? Want het gaat over een Europese regeling. En,
de verspreiding van de asielzoekers via een verdeelsleutel over Europa.
Polen doet alsof Brussel de verdeelsleutel aan Polen opdringt, waardoor het ook migranten moet opnemen. Maar de Europese Commissie heeft juist gezegd, wij hebben sympathie voor Polen omwille van het feit van dat ze heel veel Oekraïners en Belarussen opvangen. Het is geen verplichting dat jullie al deze mensen gaan opvangen binnen deze verdeelsleutel. We hebben begrip voor jullie en er is mogelijk een uitzondering van kracht. Maar dat wordt niet op deze manier in het referendum gepresenteerd. In het referendum wordt gezegd, dit wordt ons door Brussel opgelegd. Nou, en dat noem ik dus retoriek. Leg je het goed uit?
Ja, nee, absoluut. De referenda zijn minder echt substantieel iets waar echt beleid op gemaakt gaat worden. Dat kan natuurlijk, maar
het zijn onderbuikreferenda.
Wat zij proberen te doen is, het grootste risico voor PIS is thuisblijvers. Dus de heel veel PIS-stemmers zijn politiek apathisch. Hè, dus ze stemmen op PIS, maar politiek interesseert ze niet. Ze willen politiek moet zo ver mogelijk van hun bed blijven. Dus het idee van die referenda is om toch een soort van mensen te activeren om toch naar die stembus te gaan voor die referenda. En als je dan toch al bij de stembus bent, dan kun je toch al net zo goed op je partij stemmen. Dus in ieder geval, het wordt gezegd dat het grootste risico voor PIS dus lage opkomst is. Dat zie je ook natuurlijk bij een partij in Nederland, zie je dat bij FVD en PVV. Als de Europese verkiezingen zijn, dan doen de linkse partijen het vaak beter, omdat heel veel stemmers apathie of wantrouwend zijn ten opzichte van het systeem. En die gaan dan niet stemmen. Dus die referenda zijn enerzijds natuurlijk om de topics van de verkiezing zelf te kunnen bepalen. Maar ook om die opkomst van al dat soort van nog net niet geactiveerde electoraat toch naar de stembus te krijgen.
Zullen we migratie even ontleden nog, Floris?
Ja, door de heer Kubiszak zelf.
Ja, zullen we dan beginnen met de Belarussen en de Oekraïners die naar Polen komen? Ja. Dus arbeidsmigratie, in eerste instantie oorlogsvluchtelingen, maar zeker ook arbeidsmigratie vanuit de buurlanden.
We have hundreds of thousands migrants, especially from the Ukrainian and Belarus right now. We have a lot of people who are coming to Poland after 2014, especially, for seasonal work. Most of those people are coming here for 6 months, coming back to their country and repeat they are coming back to the Poland. But we have quite liberal immigration policy for those countries which were in the Soviet Union in the past. That's why we have such an inflow of especially Ukrainian and Belarusian since 2020, because after those political election in Belarus, which was the last one in Belarus, many of people leave that country, and we saw it in the statistics that the number of those people are increasing right now faster than from the Ukraine. When we are looking for the data for last quarters.
Zeg je nou de Ukraine?
In het Engels mag dat, hè?
In het Engels mag dat, oké, weet ik niet.
Bij deze.
Ben je het geheel met hem eens, met deze man? Ron.
Ja.
Ook al?
Ja. Hij zegt wel verstandige dingen. Dat,
hij kijkt ook naar cijfers, hè? Dus ja. Of je moet het heel anders interpreteren. Maar we vonden het wel opvallend dat er dus een enorme instroom is van Belarussen. En zeker ook dus dat recent gezien er meer Belarussen naar Oekraïne komen.
Ja. Het is ook een gevolg van beleid. Omdat wat Polen dus doet is, zij geven bepaalde pasjes af van mensen in Belarus die dan een Poolse achtergrond hebben. Dus Polish ancestry. Delen van Belarus waren ook deel van het onder andere Tweede Poolse Republiek. En ook delen van Oekraïne waren dat ook. Hè? Dus dan heb je het Lviv. Nou, de Polen noemen dat Lvov. En je hebt de steden in Wit-Rusland, mag je niet meer zeggen. Belarus.
Van mij mag je het allebei zeggen.
Ik ga meestal voor Belarus. En dan heb je inderdaad Brest. Dus dat is Brest in Belarus. Dus ja, de integratie van die mensen in de arbeidsmarkt en in de samenleving is relatief soepel ten opzichte van mogelijke andere landen. Je ziet ook heel veel relaties. Dus tussen Polen en Belarusische mensen, maar ook tussen Polen en Oekraïners. Het is heel normaal om gewoon om inderdaad gewoon partners en kinderen daartussen te hebben. Dus ja, die integratie gaat vrij soepel. Het is wel zo natuurlijk dat ook in Polen toch wel anti-Oekraïne sentiment bestaat. Omdat Oekraïne en Polen een moeizame geschiedenis hebben. Vooral tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn er heen en weer. Er is één ding wat in Polen heel belangrijk is. En dat is de Volwin-genocide, zoals ze dat noemen. Dat is eigenlijk een periode tijdens de Tweede Wereldoorlog waarin er dan nazi-collaborateurs waren die een genocide hebben gepleegd op een deel van de bevolking. En dat is nog steeds wel
Oekraïners oud. Oekraïners.
Ja, mm-hmm. Dat is wel oud zeer. Recentelijk zijn er wel geprobeerd om toenaderingen te doen. Hè? Dus Zelensky is bij een remembrance geweest van die Volwin. Dus er wordt echt wel geprobeerd om het beter te maken tussen die landen. Maar ja, dit soort evenementen wordt toch ook al een beetje vaak naar voren geduwd door een partij als PIS om gewoon om dat nationalisme weer te vergroten. Hè? Dus je ziet heel veel van die opstootjes die constant worden gecreëerd vanuit Polen om nationalisme te vergroten. Dus dan weer een claim van wat is het, 1,5 biljoen euro die Duitsland zou moeten betalen. Dus ja, er zijn constant eigenlijk van die wantrouwen ballonnetjes die worden opgelaten. En ja, als het inderdaad gaat om arbeidsmigratie, dan zou ik zeggen, nu wordt het nog oogluikend inderdaad toegestaan dat er arbeidsmigratie is in de grotere steden vanuit inderdaad Centraal-Azië, maar ook vanuit India en Pakistan. Omdat het dan economisch gewoon wel gunstig is om mensen te hebben die eigenlijk die wat lower value-achtige achterachtig werk te doen. Hè? Dus inderdaad taxichauffeur
nou,
of
kan
Uber ja. Voedsel rondbrengen.
Ja, ja. Wij hadden het daar van tevoren over. Ik kan dat fragment even laten horen, want ik ging dus naar Kubitschak voor het interview in het centrum van Warschau. Nou, moet je eigenlijk niet met de auto doen, maar ja, het was pokkenweer. Dus ik nam toch een Bolt-taxi. En achter het stuur zat een man uit Kirgizië. En elke keer dat ik dit jaar een taxi in Polen heb genomen, werd ik gereden door een Centraal-Aziaat. Kirgiziërs, Oezbeken, Tajikistan, et cetera. En toen vroeg ik ook aan Kubitschak van ja, weet je, moet Polen nu ook, dan gaan we een stapje verder, niet alleen naar Belarus kijken, maar ook naar Centraal-Aziaten bijvoorbeeld.
The workers from that part of the world are well-skilled, they have good experience, they are preparing a lot of big construction projects, so they are very needed for our also construction sector.
Ja, dus ze komen dan binnen ook op een studievisum soms en dan gaan ze dus ook taxi rijden om geld te verdienen, maar ze gaan ook in de bouw werken en dat is dus hard nodig. Maar we kennen dat eigenlijk vanuit Rusland toch, Floris, dat Centraal-Aziaten daar snoeihard werken in de bouw. En het was voor mij wel een beetje een nieuwe ontwikkeling dat ze ook in Polen zo enorm worden ingezet.
Ja.
Ja, het komt natuurlijk omdat Polen waren zelf eerst de arbeidsmigranten. Dus die kwamen naar Nederland om in de kast te werken. Nou, dat is eigenlijk al voor een groot deel voorbij nu. Hè, dus de lonen die ze in Nederland in de kast kunnen verdienen zijn vaak niet superveel meer dan wat ze in Polen zelf kunnen verdienen. Dus je ziet eigenlijk die vervanging van Polen nu. En nu zijn het veel mensen uit Roemenië, Bulgarije eigenlijk die in Nederland echt in die agrarische sector werken. Ze zullen hier en daar nog ook wel Polen werken, maar je ziet constant weer die, dus en nu Polen zelf rijker is geworden, passen zij een soort van hetzelfde model toe bepaalde activiteiten waar je dus gewoon veel arbeid voor nodig hebt en meestal ook tegen de iets lagere lonen. En dat trekken zij dan eerst uit Oekraïne en Belarus. Maar ook andere landen kunnen daar dus voor gebruikt worden.
Ja, de Oekraïners en Belarussen zijn trouwens ook heel veel eigen ondernemingen aan het starten. Heel veel van de IT. Ja. Dus je kan je ook afvragen, vullen ze gaten of creëren ze weer nieuwe banen?
Ja, ook dat. De Oekraïne staat ook bekend om echt wel een relatief sterke IT-sector. Hè. Dus je hebt ook in het westen van Oekraïne zit ook redelijk veel IT. Omdat het ook weer een mooie mix is van lage arbeidskosten en toch relatief hoge kwaliteit van de skillsets die mensen hebben. Dus ook daar zie je weer dat die landen, als die in die Europese economische zone terechtkomen, dat er ook allerlei kansen komen. En soms gaat het ten koste ook van de misschien wat rijkere landen of de wat duurdere landen. Omdat wij misschien wat minder economische groei krijgen. Omdat een bedrijf dan denkt, wacht even, ik kan allemaal IT-mensen gaan proberen te in dienst te nemen in Nederland. Maar ja, als ik het in Oekraïne kan doen voor 1/3 van het geld zonder heel veel kwaliteitsverschil, dan is de keuze snel gemaakt.
Ja, maar je ziet dus eigenlijk, als ik goed begrijp, gewoon die migratiestroom gaan. Net als die Polen gaan naar West-Europa om werk te vinden. Ja. De plekken daar worden weer ingenomen door Aziaten.
Precies, ja.
Ja, uiteindelijk wel. Oekraïners, of eerst buurlanden, dan Centraal-Aziaten. Ja. En dan gaat het dus.
Je hoort vaak dan zie je willen naar West-Europa roepen immigranten dan. Is dan ook zo in die landen van we willen naar Polen? Hoor je dat of zie je dat? Of stranden ze in Polen?
Ja, nou, ze komen wel natuurlijk heel specifiek in Polen terecht, omdat voor hun daar gewoon een goede optie is om meer te verdienen.
Mm-hmm. Maar was dat ook hun beeld? Want dat is wat jij bedoelt. Vaak denken wij van migranten willen naar Nederland, Duitsland of Zweden. Ja. Wat wij ook, wij zien onszelf als het meest welvarend.
Ja.
Polen, ja, wat is Polen? Hebben ze daarvan gehoord in Vietnam? Weet je, maar misschien dat wij nu ook heel stereotyp denken.
Ja, daarom gaan we even kijken hoe dat. Het
gaat vaak via werkgevers. Dus je hebt werkgevers die gaan dan scouten ergens. Dan zet dan een migratiestroom op gang. En op een gegeven moment krijg je dan gewoon word of mouth. Dus dan heb je een neef van jou die werkt in Polen. En die zegt, oh, het is supergoed hier. Je hebt hier goede wegen. Je kunt hier fijn werken. Je kunt hier geld verdienen. Ik stuur wat geld terug. Je zet op een gegeven moment komen de eerste mensen. En daarna heb je ook wat meer. Gaat dat eigenlijk organisch. Mm-hmm. Op het moment dat dat gewoon het geld wat ze kunnen verdienen dermate meer is dat ze ook iets kunnen terugsturen. Hè? Dus wordt ook vaak vooruitgestuurd vanuit de familie. Vanuit het idee van oké, kunnen jullie wat. Jij gaat geld verdienen voor ons. Mijn vriendin heeft ook op een Duitse boerderij gewerkt. Het zal nu al 10, 15 jaar geleden zijn. En dat ging ook via via. Dus dat was via een tante. Die had het gehoord dat er een boer was in Duitsland. Die had werk nodig. Dat was wel een redelijke uitbuiting die daar plaatsvond. Maar uiteindelijk bleven mensen komen omdat gewoon toch de afweging van het extra geld en het extra sparen sterker weegt dan misschien de informele economie waar je in terechtkomt.
Mm-hmm. Ik wou toch nog even die terugkeer van Poolse emigranten in Nederland en Duitsland of seizoensarbeiders richting Polen even ter discussie stellen met jou. Want Kubiszak zegt ook, ja, daar wordt wel op ingezet door de regering nu, maar het kost wel heel veel moeite. Nou, ik schetste al het beeld van dat Polen ook gewend zijn, cultureel en qua mindset, om te reizen, om niet per se thuis te zijn. Ik wil je toch even laten horen, en de luisteraar zeker ook, wat Kubiszak hierover zegt over of Polen daadwerkelijk terugkeren naar Polen.
We have more than 2 million of Poles who are abroad, also in your country. And we are wondering, is it possible, you know, that some of those people could come back because they are good workers, skilled workers, they have well experience, they understand and know the foreign languages. So, you know, for such a country like Poland, is a missing opportunity when they are not here. And there were prepared some tax policies which should be some kind of the reason why they should came back to Poland. But right now, I'm not sure is it works enough because I believe that in a whole EU, we will have such kind of competition for good workers, in Germany, also in your country, in France. We are seeing that there are lack of good workers, and most of those, especially big companies, they want to bring much more people. But we have to understand that those sources, which were especially in the Central Europe, are finished.
Ja, dus hij zegt in feite, als ik het goed beluister, maar misschien beluister je het andersom. Fiscaal gezien, financieel gezien is Polen nog net niet aantrekkelijk genoeg om terug te keren. En er is in Europa een soort strijd gaande om handjes. Misschien wel de strijd om de Poolse stucadoor. Dus ja, leuk als de lonen in Polen stijgen, maar als ze ook elders stijgen, ja, dan ga ik nog steeds naar elders.
Het klopt inderdaad dat de Poolse overheid probeert met belastingvoordelen toch vooral jonge Polen dan terug te brengen. Dus bijvoorbeeld een Polen die jonger dan 25 jaar zijn. Dus precies in die periode dat mensen zichzelf misschien ergens een beetje gaan nestelen.
Ja, kom graag in eigen land fokken als konijn.
Ja, dat is een beetje het idee. Dus kom binnen en dan hier is je stro. Het idee is dat zij minder belasting betalen. We zien wel natuurlijk in de Brexit heeft wel een terugkeer van veel Polen veroorzaakt. Maar ja, natuurlijk, het voordeel, het is ook zo dat door de interne markt is het voor Polen heel makkelijk om dus, ze komen heel snel en makkelijk terug naar Polen. Dus wij wonen in Nederland, maar mijn vriendin kan ook heel makkelijk een paar keer per jaar terug naar Polen. Dus die afstanden zijn wat kleiner, dus dat maakt het makkelijker om ook ergens in Europa te werken en toch weer verbinding te houden met Polen. Maar we zien wel dat de netto emigratie in Polen echt sterk aan het afnemen is. Dus het wordt gewoon steeds minder in emigratieland. Dat heeft natuurlijk ook te maken met andere migratie vanuit andere landen. Maar ja, breed gezien begint Polen gewoon een steeds aantrekkelijker land te worden om jezelf te vestigen. Wat je vaak hoort, het zijn natuurlijk anekdotes, maar verhalen van Polen die naar het buitenland wilden en die gingen naar de VS of die gingen naar Italië of naar Nederland om het daar. Die dachten, oh, dit is fantastisch. En dan na een aantal jaren omzwervingen toch weer terugkomen in Polen en realiseren, wacht even, de work-life balance is hier heel erg goed. Heel veel vraag naar werknemers. Nou, dat geeft je altijd een goede onderhandelingspositie over uren, over vrije dagen. En dat mensen toch best wel heel erg tevreden zijn. Ook heel veel Westerse mensen die heel erg tevreden zijn met de kwaliteit van leven in Polen. Ik ken een hele hoop Nederlanders en Belgen en allerlei andere Westerse
werknemers.
Ja, en die zijn heel blij in Polen. Die zeggen eigenlijk is alles best wel goed. Dus meestal is hetgeen wat ze zeggen. Alleen de ziekenhuiszorg, daar loopt het nog echt achter. Dus je hebt de eerste lijn zorg, huisartsen. En zo is in Polen eigenlijk heel goed geregeld. Meestal via je werkgever heb je gewoon gratis eerste lijn zorg. Je kunt altijd een internist zien. Je kunt heel makkelijk een bloedonderzoek krijgen. Heel makkelijk medicijnen krijgen. Maar over het algemeen is het dus ook voor heel veel Westerse expats. Natuurlijk is dat een expatbubbel. Maar die zijn echt wel heel tevreden over het leven in Polen.
Nou, dan zou je bijna denken dat...
Nou, dat ik me afvraag is, als je kijkt naar de economische groei van...
Oh, die had ik niet zien aankomen.
Van Polen, hè, die we hebben geanalyseerd. Wat is daar de rol geweest van die Polen die in West-Europa gaan werken? Stuurden ze massaal geld op naar hun familie? Stimuleerden ze daarmee de eigen Poolse economie? Is dat ook een...
Ja, dat speelt ook een rol. Mm-hmm. Dat zie je eigenlijk altijd met dat soort arbeidsmigratie.
Mooie huizen bouwen.
Ja, mm-hmm. Dus vaak is dat een van de redenen om inderdaad mensen dan vooruit te sturen. Om uiteindelijk ook geld terug te sturen naar families. Dat is vrij gangbaar. Dus ja, dat speelt ook wel een rol. En natuurlijk het opdoen van kennis. En die kennis neem je ook wel mee terug. Mm-hmm. Dus dat is ook een soort van ontwikkelingsmodel van de economie. Als je een onderontwikkelde economie hebt, dan kunnen de werknemers gaan naar een meer ontwikkelde economie, doen daar allerlei skills en ervaringen op. En idealiter komen die dan weer terug en pas je die toe in een Poolse economie en zegt, wacht even, hier kunnen we ook inderdaad een IT-bedrijf opzetten.
Maar voor zorg is dat inderdaad lastig. Hè? Want dat hoor je ook nog steeds van artsen uit Spanje en Griekenland, hoog opgeleid, die echt dan liever bijvoorbeeld naar Duitsland of Zweden gaan, daar ook veel meer geld kunnen verdienen. Geldt ook voor Polen. Ja, daar kan je in eigen land nog niet tegenop. Daar kun je niet tegenop concurreren. Nee. Dat is ook gewoon vast werk, letterlijk locatiegebonden werk.
Ja, en met onderwijs hetzelfde. Je hebt heel veel in het onderwijs en in de zorg heb je heel veel mensen die naast het publieke werk wat ze doen ook nog private onderneming hebben. Dus dan persoonlijke lessen voor misschien voor rijkere families of inderdaad vanuit de zorg bepaalde praktijken nog daarnaast doen. Omdat ja, met name echt leraren die krijgen heel slecht betaald in Polen. Dus mensen die echt wat kunnen in die sectoren en die echt misschien ook die Engels kunnen of die hoog opgeleid zijn. Ja, die zullen wel een sterke drang voelen om inderdaad naar het buitenland te gaan. Ja. Waar je gewoon beter gewaardeerd wordt in geld voor je skills die je hebt.
Ja, maar dan nog twee punten die we dit gesprek moeten aanstippen. Want we hebben het over de economische groei en de economische noodzaak die er is in Polen. Maar we hebben het ook over cultuur en een homogeen versus een heterogene gemeenschap. Dus we gaan zo aanstippen hoe dat door Kubiszak gezien wordt. En dan ben ik benieuwd naar jullie reactie. En op het eind gaan we het nog even hebben over coronamiljarden. Want dat is ook een groot verkiezingsonderwerp. En dat gaat dan weer over de relatie van Polen met Brussel. Maar eerst vroeg ik dus aan Kubiszak, de analist op gebied van economie en demografie bij het Pools Instituut voor Economie. Hoe verkoop je aan de Poolse bevolking dat je de mensen waar we het over hebben ook echt nodig hebt om je land vooruitgang te bieden?
You know, when we are looking for the historically, that inflow of migrants to Poland was connected with that demand on the workers from the companies, because they, you know, they were growing, they need more workers. So when we were looking for that huge demand, that supply wasn't enough for it in a Polish economy, and they were an actor of that process. It coming from the companies, because they've realized that we haven't got enough good workers in Poland. So that's why they invite those people, especially from the Ukraine in the first time, because we need to remember that it happens after the war 2014 also. Right now, we are in such a situation that not only in Warsaw, because in other Polish big cities like Krakow, like Wrocław, like Gdańsk, Gdynia and Sopot, the three city, in all of those big cities, we have thousands of those people, and they are becoming part of the society. And everything changed, especially after 24th of February last year, because some of those Ukrainians men left our country, and they are went to their country to fight against Russians. At the same time, we have that inflow, massive inflow of refugees, mainly women and children. The structure changed a lot. And also, they've stayed here much longer than before, because, as I mentioned, before that last aggression, Russian aggression on Ukraine, they've came here mostly for the 6 months, and they are coming back to their homes. Right now, most of those refugees are longer than 1 year here, and lots of those people could stay here forever, maybe. So we need to change our way of thinking of migration processes in Poland, because, you know, it was some kind of temporary migration. Right now, it's becoming more permanent, and we need to understand and change our minds that we will live in the same country and in the same cities, in the same places. We will share our schools, our hospitals, and we need to be the one society which is, you know, a little bit diverse, but for us is a very quick lesson. So we do not have too much time to prepare for it, because lots of people was surprised after 2014 that such many people are coming to our country. We are quite homogenic society.
Polen is dus een immigratieland aan het worden, maar moet dus een hele mentale omwenteling maken om dat te accepteren.
De meeste mensen gaan er nog niet van uit dat de arbeidsmigranten die er nu zijn, dat die voor altijd zullen blijven. Dus het wordt nog steeds heel erg gezien vanuit het idee van oké, we hebben die mensen nu nodig, maar het is niet per se zo dat deze mensen hier voor altijd hoeven te blijven. Goed, de bubbel waar ik uitkom is natuurlijk ook wel stedelijk hoog opgeleid. Dus veel minder anti-migrant dan in andere delen van Polen.
Je voelt je ook minder aangevallen vanuit je positie en je levensstijl.
Ja, precies. Ja, en ik bedoel, in Polen is het zelfs nog wel eens voorgekomen dat ook iemand die Duits sprak in de tram aangevallen is door dus nationalistische elementen in Polen. Dus ik ben zelf op een ook wel eens aangesproken op een plein in Krakau over dat wat ik hier kwam doen als buitenlander, zeg maar. Dus ze zijn...
En wat zei je toen?
Ja, ik ben gewoon weggelopen. Ze waren duidelijk op zoek naar een confrontatie. Mm-hmm. Dus, ik heb ze die...
Niet gegeven.
Ik heb ze die niet gegeven. Het was gewoon heel druk op dat plein. Dus ik dacht, ik loop gewoon weg. En dan zoeken ze wel weer een ander slachtoffer waarschijnlijk. Of druipen ze af, ik weet het niet. Maar die sentimenten zijn er natuurlijk wel. Ik denk waar het is ook wel echt historisch. Als Nederlander is het moeilijk voor te stellen. Wij hebben toch al ruim 400 jaar een soort van een land. Heeft natuurlijk in verschillende vormen. Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Dat is wel een soort van ontstaansmythe van ons land. En daar heb je een directe lijn naar wat we nu zijn. En er zijn allerlei verschillende staatsvormen geweest. En we zijn ook een paar keer natuurlijk... De Fransen zijn bij ons het land binnen geweest en de Duitsers. Maar we hebben wel een continue lijn van Nederlander zijn. En niemand betwist ook ons het zijn van Nederland. Er is eigenlijk geen land dat zegt Nederland is geen land. En jullie zouden geen land moeten zijn. En jullie zijn geen volk. Dat is eigenlijk niemand die dat zegt. En in Polen heeft geen geschiedenis. In de afgelopen 400 jaar dat wij een soort van lange lijn hebben gehad, zijn zij gewoon van de kaart geveegd. Hè? Ze zijn gewoon als een taartpunt verdeeld door verschillende mogendheden. En daarom is het gevoel van wij willen een natie hebben en een land van onszelf hebben, is nog veel sterker. Mm-hmm. Dus zij hebben nog veel meer een trauma van... Zij vinden dat zij ook nog aan de wereld moeten laten zien van wacht even, wij zijn een eigen land, wij hebben onze regels. Omdat die het zijn van het Poolse zijn is nog ook ontkend. Ook door de nazi's bijvoorbeeld. Die wilden eigenlijk ook. Die vonden ook dat Polen eigenlijk weinig bestaansrecht had. De Slavische volkeren. Polen was eigenlijk dat. Je had een deel wat eigenlijk grotendeels bij Duitsland zou moeten horen. Hè? Vanuit
zelfs Polen, nu sijpelt dat door naar Russische propaganda.
Precies. Dus mm-hmm. voor Polen is het veel belangrijker om dus echt heel duidelijk die vlag in de grond te zetten van wij zijn Polen, wij zijn een onafhankelijk land. Wij maken onze eigen regels, omdat zij zo lang dat niet hebben kunnen doen. Mm-hmm. En dat is een hele lange lijn die begint inderdaad vanaf buitenlandse inmenging in de Poolse verkiezingen van de koning. Hè. Dus ze hadden een soort van verkiezingsstelsel waarin koningen werden gekozen. Nou, daar zaten Zweedse en Franse edelen zaten eigenlijk de hele tijd te vroeten in die Poolse onafhankelijkheid.
Wat verdikkie, je hebt wel veel geleerd in die vier dat je in Polen zat.
Slimme jongen.
Alle musea bezocht.
Dat is inderdaad het tijdperk waarin Polen dan zwak en verdeeld werd, wat uiteindelijk resulteerde in die...
Dat krijg je elke dag door, als vriendin natuurlijk.
In die partities van Polen.
Hij praat het
gewoon
door. Rozbiori Polski.
Laat het rond maar...
Ja, dus ze hebben drie partities gehad, waardoor het uiteindelijk helemaal verdwenen is.
Het is geen propaganda voor de Poolse zending. Nee.
Maar dus uit die lange lijn van onderdrukking en het niet kunnen maken van de eigen keuzes, tot aan eigenlijk, als je die lijn helemaal doortrekt, tot aan 1989, het val van de Berlijnse muur. Dus nu zeggen ze, eindelijk zijn we echt helemaal onafhankelijk. Tijdens de Tweede Poolse Republiek heb je ook een korte periode gehad na de Eerste Wereldoorlog, dat ze ook onafhankelijk waren. Maar goed, nu is echt dat gevoel van, eindelijk ons eigen land, onze eigen regels. En daarom zijn zij veel sceptischer om dat nu weer weg te geven aan een land als Nederland, waar wij staan wij zijn heel erg vertrouwd en staan sterk in onze identiteit.
Hè? Dat snap ik, Ron. En die hele geschiedenis, die voelen wij ook. En ik kom veel in Polen en Floris heeft dat ook waarschijnlijk in Oekraïne op deze manier wel ervaren. Of niet, want ik praat af en toe voor jou en dan zeg jij dat het niet zo is. Je zegt nu überhaupt niks.
Ik luister gewoon even.
Nee, maar kijk, ik snap dat het mentaal moeilijk is om voor Polen te accepteren dat het een immigratieland aan het worden is. En dat zegt Kubiszak ook. Maar je kunt ook zeggen, het is nu helemaal zo. Want je kan niet en voor economische groei zijn en een homogeen land blijven. Sterker nog, het visumschandaal bewijst dat ze dat zelf ook wel donders goed weten.
Ja, er zit een hele sterke spanningsveld tussen het nastreven van economische groei, waarbij je dus nieuwe arbeid nodig hebt, waarbij werkgevers op zoek zijn naar inderdaad die uitbreiding. En anderzijds het dichthouden van de grenzen, wat überhaupt in een interne markt als Europa heel moeilijk is. Dus je ziet daar een groot spanningsveld. Maar ik denk dat dat spanningsveld dus nogmaals overal in Europa zich nu manifesteert. Dus het is in Polen zijn, ik denk, in Polen is het iets gevoeliger, omdat daar inderdaad nog een langer trauma ligt van overheersing. En nu het gevoel hebben dat de EU nu ook allerlei dingen aan hun gaat opdringen.
En de regeringen, wie er ook heeft gezeten de afgelopen 35 jaar, heeft zich wel bijna xenofoob gedragen door zoveel mogelijk mensen van buiten Polen en buiten Europa buiten de deur te houden. Dus het viel mij deze maand eigenlijk, of dit jaar pas voor het eerst op, dat er in Poznań, dat er in Gdańsk, dat er in Warschau toch ook mensen van kleur zijn. Ja. Dat zag ik niet tijdens het EK voetbal. Dat zag ik niet in mijn studietijd in Warschau. Dat zag ik eigenlijk voor de oorlog in Oekraïne niet. Het viel nu pas op.
Of ben je er bewuster mee bezig?
Nou, dat vraag ik me dus af.
Oké, dan toch de hamvraag van deze uitzending.
We hebben eigenlijk twee hamvragen, toch?
Nou, ik stel mijn hamvraag. Waar komt het eigenlijk vandaan, hamvraag? Gaan de Polen de Britten voorbij? Wordt het 6-0 voor Polen? Als we kijken naar economische groei.
Als we kijken naar de huidige... Dus ja, we moeten even een paar voorbehouden maken. Dus als we het hebben over voorbijgaan, dan heb je het over dus BBP...
We hebben je niet voor de nuance uitgenodigd, Ron.
Het gaat over BBP per hoofd van de bevolking. En dan gecorrigeerd voor prijzen. Hè, dus dan noemen ze de purchasing power parity. Dus hoeveel kun je voor dat geld kopen in het land zelf? Dan is het zo dat Polen in 2030 de Britten voorbij zou kunnen streven. Maar als gehele economie is Groot-Brittannië natuurlijk nog veel groter. Omdat het aantal inwoners is ook veel groter. Maar het zou wel kunnen zijn dat inderdaad de levensstandaard in Polen de facto hoger zal zijn dan Groot-Brittannië in 2030. Maar dat is dus afhankelijk van wat gaat er gebeuren binnen de EU. Wat gaat de Brexit doen? Gaat de VK misschien weer terugkomen?
Tuurlijk.
Maar het zou kunnen, ja. Want het Verenigd Koninkrijk is wel een economie die hele grote problemen heeft op dit moment.
Nou ja, je hoorde aan het begin van de uitzending een fragment van Keir Starmer, oppositiepoliticus in het VK. Ja, hier kan een kabinet zelfs overvallen. Of hier kun je verkiezingen opwinnen door te zeggen van ja, wij willen dat we economisch sterker blijven dan Polen. Dat is trouwens echt iets. Dat hadden we echt 15 jaar geleden niet voor mogelijk gehouden, dit, hè?
Ja, nu is het natuurlijk wel frappant dat de manier waarop Keir Starmer dan het woord Polen zegt. Hij zei het ook een beetje op zo'n manier van... kijk eens hoe ver we afgedaald zijn.
Ja, omdat de Polen naar zijn land komen om te werken. Omdat het aantrekkelijker was dan in eigen land blijven. Ja.
Maar ik denk dat het ook wel gewoon... Het is niet alleen dat het zo slecht gaat met het Verenigd Koninkrijk, maar ook wel dat het echt... Dat Polen rap aan het moderniseren is. Ik heb vaak als vrienden langskwamen in Polen. Dan kwamen we binnen en dan kwamen we een splinternieuw winkelcentrum binnen. Nieuwer dan in Nederland vaak. Hè. Dat ziet er veel moderner.
Wij hebben winkelstraten.
Ja, wij hebben winkelstraten.
Ik vind die malls verschrikkelijk in Polen.
Maar goed, die malls, daar zit wat klinisch aan. Maar wat ik vaak van mensen hoor die mij bezochten is van ik schrik hoe modern het hier is. Want ik had alleen maar grijze gebouwen verwacht. Waar zijn de grijze gebouwen? Dus Polen is in die zin... Er zijn bepaalde elementen van de Poolse samenleving die dus moderner zijn dan sommige westerse landen. Bijvoorbeeld internet is daar veel sneller en goedkoper dan in Nederland. Dus dat is eigenlijk bizar. Als je hebt daar 10 gigabyte internet abonnement, dat kost iets van €7. Dus in Nederland is het veel duurder en in Duitsland is het nog veel duurder. Dus het is toch wel een...
Oekraïne in oorlog, daar werkt het internet beter dan in het Roergebied in Duitsland.
Ja, bijvoorbeeld. Dus, ja. Maar dat is wel, het geeft wel aan dat op bepaalde elementen dat die landen het gewoon heel goed doen. Er zijn allemaal economische redenen voor, dus we verder niet op ingaan. Maar ik denk dat Polen staat een relatief goede toekomst te wachten. Maar dan moet Polen zorgen dat ze politiek geen hele gekke dingen gaan doen.
Dat brengt ons bij het slotblokje.
Ja.
Tenzij jullie willen dat ik nog even de vraag van Floris beantwoord, namelijk waar komt het woord hamvraag vandaan?
Ja.
Want ik heb het even opgezocht.
Ja, dat wilde ik ook net doen, maar ik denk, ik luister toch liever naar Ron in plaats van ongeïnteresseerde hamvraag opzoeken.
Ik deed allebei.
Ja, dat kan ook.
Ja. Het is blijkbaar, maar er zijn vast luisteraars die ons gaan corrigeren via perestroikas@bnr.nl. Het was dus in de 16e eeuw, was er een spel waarbij deelnemers langs een met zeep ingesmeerd touw naar boven moesten klimmen in een mast, met als beloning een stuk vlees op de top van de mast. En ergens in de jaren 50 is er op de Nederlandse tv dus ook op de radio is er een radiospel geweest. Mastklimmen. En dan moesten deelnemers aan de quiz vragen beantwoorden. En bij elk goed beantwoorde vraag omhoog klimmen. Een stukje hoger in de mast. En bovenin de mast hing de hoofdprijs. Je kan het raden. Een gerookte ham. Tot zover.
Mooi verhaal, ja.
Economie is politiek. Jij wilde daar naartoe, Ron. Als we kijken en als praktisch voorbeeld ook Donald Tusk nemen. Oppositiepoliticus. Oud-premier. Die zegt, de dag nadat wij de verkiezingen winnen, zorg ik ervoor dat er vanuit Brussel 36 miljard euro aan coronamiljarden wordt overgeschreven en op onze bankrekening komt. We kijken ook naar macro-economie. Je hebt bijvoorbeeld ratings als Moody's, S&P, die denken van ja, zolang die miljarden er niet zijn, dan zal het investeringsklimaat in Polen misschien wel niet zo goed zijn. Dan is er iets aan de hand. Is dit een mooi voorbeeld om aan te geven dat economie toch ook echt politiek is?
Ja, absoluut. Als je kijkt naar dus een land als Polen, bedrijven die daar willen investeren. Nou ja, als jij ergens een investering maakt, wat zoek je dan? Je zoekt naar voorspelbaarheid en stabiliteit. Want jij gaat je geld ergens instoppen, dan wil je ook dat je... garanties heb je nooit, maar je wil wel een soort van vooruit kunnen kijken en denken van oké, ik kan hier iets opbouwen. Wat je nu dus bij PIS ziet, en ik zeg niet dat dat gaat gebeuren, maar je hebt ook natuurlijk een Confederatia, dus dat is een partij die nu aan de rechterflank van PIS zit. En die nog extremer zijn en nog nationalistischer zijn.
En economisch veel rechtser trouwens.
Ja, nou ja, bijvoorbeeld. Dus dat, maar wat PIS dus nu in een van de referenda heeft gezegd is, moeten wij onze staatsbedrijven verkopen aan buitenlandse investeerders? Nou ja, dat is natuurlijk een beetje om dat anti-grote bedrijven, anti-buitenlandse bedrijven sentiment op te zwepen. Dus je zou een scenario kunnen zien waarin PIS in het uiterste geval op een gegeven moment, omdat zij toch interventionistisch zijn, dus zij willen interventies maken in economisch beleid, dat zij in één keer een regel maken die investeerders minder zekerheid geeft. Dus je zegt ineens van... je moet als investeerder, als je in Polen wilt investeren, moet je aan extra regels voldoen. Of je kunt niet zomaar je geld uit Polen halen. Of je kunt niet zomaar werknemers ontslaan. Of je kunt, hoe zeg je dat? Je kunt niet, je gaat zeg maar in het proces van waar bedrijven winst kunnen maken, je gaat daar heel erg, je gaat het heel erg blokkeren. Of zelfs iets extremers zoals een oorlog, zoals je in Rusland ziet. Dan zie je ook dat omgeving voor ondernemen heel sterk afneemt. Dus in zo'n scenario waarin PiS om electoraal gewin ineens toch rare sprongen gaat maken of sterk gaat ingrijpen in die economie. Dat zijn dus risico's en schokken waardoor in één keer inderdaad bedrijven gaan nadenken. Oké, ik kan nu kiezen tussen of Polen of Tsjechië. Nou, in Polen zijn ze bezig om het hele betalingsverkeer aan banden te leggen en in Tsjechië niet. Nou ja, dan ga je uiteindelijk toch sneller naar Tsjechië. Dus er zit een...
Zo mooi. Ja, goedkoop bier.
Zo prachtig, ja. Dus het is een risico waarvan ik niet zeg dat het per se gaat gebeuren. Maar dat is wel een van die risico's die de Poolse economie te wachten staat. Wanneer je dus een overheid hebt die om populistische redenen het binnenlandse electoraat probeert te pleasen.
Als Europees marktleider op het gebied van internationale arbeidsmigratie bemiddelt Otto Workforce in de werkgelegenheid over de grenzen. Zowel binnen Centraal- en Oost-Europa als naar landen in West-Europa. Daarin ligt de focus op de motieven en ambities van de medewerkers. De visie van Otto Workforce is dat circulaire arbeidsmigratie de toekomst heeft. Dus niet alleen het bieden van werkgelegenheid voor cruciale beroepen, maar tegelijk het faciliteren van de terugkeer naar het land van herkomst na verloop van tijd. En dit alles goed gereguleerd. Meer weten? Kijk op www.ottoworkforce.com.
Nou, nog één fragment dan van Kubitschek of een iets langer stukje. Want ik vroeg hem ook wat hij dan vindt van die uitspraak van Donald Tusk. Omdat, dan kom je weer uit bij de politiek. PiS zet zich constant af tegen Brussel en Berlijn en Moskou en alles wat buitenlands is. En Tusk wil eigenlijk zo snel mogelijk weer dat de normen en waarden van Polen op gelijk niveau met Brussel liggen. Op een aantal vlakken in ieder geval. Maar Kubitschek die vindt dat toch een beetje een gevaarlijk spel. Dat Tusk dan zegt van ja, 36 miljard euro, maak dat maar over de dag na de verkiezingen. Want ja, krijg je dan niet een bepaalde politieke beïnvloeding of een beeld van dat er een vooropgezet spel is. Dit is wat Kubitschek daarover zegt.
Oh, you know, It's a very political debate, I'm afraid, right now, because if it's like that, that we need to change our prime minister and the European Commission will change the way of thinking, I'm a little scared of such a way of thinking, because if it's like that, I'm afraid why the European Commission doing something like that, because it's not rational. I try to, you know, looking on the facts, not only for the such a political intrigues. But
you mean that it could look like the Commission has an opinion on who should be in charge in Poland?
Yeah, it could be understood like that when we heard such a voices. But from the economical point of view, those money are crucial for us, because, you know, our economy right now is slowing down. We are in a situation which is stagnation. When we are looking for the GDP growth, we are expect that it right now we are in the most tough moment, and next 2 or 3 quarters will be better. But this is the result of the high inflation, of the monetary policy, that our interest rate grows, and you know, it cooled down our economy. So in that moment, much more money for the investment, it will be crucial for us. So we are waiting for that money. And it's very important also, because this is money also for the energetic sector. We need to do those transformation. Without funds, it will be much harder. It's a digital economy. This is the second very important pillar for us, because we need to transform also our economy. We see that we need to go to the higher value, and without, you know, investment in the digital economy, it wouldn't happen in the future. So those money are crucial for us, and we need it. If it depends on you know, some political decision, I'm a little bit afraid of it, and I don't want to believe in such a rhetoric way. I understand this is some kind of you know, rhetoric in a campaign, but I want to believe it, that money will go to the our country, no matter who will be the prime minister.
Yeah. Maar Tusk kan het wel beloven, hè? Er komt meteen, als ik gekozen word, of als mijn partij de grootste wordt, geld deze kant op. Maar is dat ook zo? Er moet nog een coalitie worden gevormd, als hij misschien eenmaal aan de macht is, wat ik ook heb begrepen in onze introductieaflevering. Er zitten nog rechters op oude posten, er zitten nog allerlei mensen op oude posten. Kun je inderdaad zeggen van, nou, met mij waait er een andere wind, dus Europese Unie of Europese Commissie, kom maar met het geld over de brug?
Op het moment is het zo dat die 36 miljard, die is afhankelijk, in ieder geval, de EU heeft gezegd van, er moeten wel hervormingen komen. Mm-hmm. Dus bepaalde hervormingen van inderdaad het rechterlijk systeem en de constitutie. Nu is het natuurlijk zo dat als Tusk aan de macht komt, dan kunnen zij proberen om inderdaad aan die voorwaarden te voldoen. Hè, dus om te zeggen van, oké, wij willen inderdaad met jullie meedenken als de commissie, en wij willen die hervormingen maken. Nou ja, dan valt het te verwachten dat inderdaad dat geld doorkomt. Maar goed, een zekerheid heb je natuurlijk nooit. Maar het is natuurlijk wel zo dat de EU waarschijnlijk op het moment dat Tusk ze meer echt die handreiking zal doen naar de EU, dat zij gaan doorkomen met dat geld, ja, dat is wel te verwachten. Ik denk dat niemand verbaasd zal zijn dat het geld dan wel doorkomt. Want de EU zal ook pragmatisch zijn en denken, oké, het gaat nu de goede kant op. Laten we Polen dat geld geven, dan krijgt Polen misschien weer een positievere associatie met de EU. Mm-hmm. Dus,
maar het is ook verkiezingsretoriek. Wederom, ja, ook van Tusk.
Mm-hmm, tuurlijk.
Dus de volgende dag staat het op de rekening. Daarmee bedoelt hij in feite zo snel als het kan.
Mm-hmm.
Waarbij Kubiszak dan toch wel...
Maar goed, Tusk is ook niet zo liberaal. En wat ik begrijp uit de aflevering die we hebben gehad, is ook wel redelijk conservatief. Heeft ook wel zijn strenge migratiebeperkingen of regels. Het is niet zo dat die...
Ja, maar die coronamiljarden zijn gekoppeld aan de rechtsstaat.
Nee, ja, die rechtsstaat moet die ook nog zien te hervormen. Dat zal ook waarschijnlijk nog wel een strijd zijn, of niet?
Nou ja, dat hebben we met John Morijn besproken, dat POKO die intentie wel heeft, maar dat niet zo makkelijk is gezegd als gedaan. Je hebt nog een president die eventueel dingen op dat terrein kan vetoen.
Ja.
Maar het gaat ook om de intentie. Alleen, kijk, en dat is denk ik even belangrijk voor mensen om te begrijpen. Tusk is natuurlijk de voorzitter van de Europese Raad geweest. Mm-hmm. En PiS ageert enorm tegen Brussel. Dus ja, als Brussel ook heel uitgebreid Tusk zou feliciteren met zijn overwinning en noem maar op. Ja, weet je, de PiS-bubbel, dat is toch de helft van het land. Hoe je het went of keert. 40%, laten we het ietsje kleiner maken. Ja, dat is een felicitatie van von der Leyen aan Tusk. Zo snel mogelijk, misschien in Warschau op een podium of zo. Zo van, hallo, Brussel is er weer. Dat is een rode lap op een stier.
Mm-hmm.
Dus je moet met een bepaald beleid, en dat is eigenlijk ook voor Tusk, denk ik, de boodschap, met een bepaald beleid hiermee omgaan. Alleen in dit geval, het debat is zo gericht op modder gooien en op one-liners, dat dit ook wel weer vanuit die optiek te begrijpen is. Alleen ja, Kubitschak en ook Ron, ja, zet daar toch wel een beetje vraagtekens bij. Van ja, kan het allemaal op die manier en moet je het zo hoog laten spelen? Maar ja, dat is gewoon puur hoe de verkiezingen nu gaan. We denken in Nederland soms al van ja, wat gaat het weinig om de inhoud bij verkiezingen of in verkiezingsdebatten? Nou, Ron, ik denk dat jij... als je volgende week een postverkiezingsdebat ziet en dan over een maand een Nederlands verkiezingsdebat, dat je inhoudelijk veel meer aan het Nederlandse debat hebt.
Ja, absoluut. Dit is ook historisch iets dat je constant terug ziet komen in Polen, dat echt de campagnes zo ver onder de gordel worden gevoerd.
Eigenlijk zit aan die 36 miljard, we onderbreken, wel een hervormingsagenda.
Ja.
Dus dat is dus, eigenlijk zou je zeggen, dat is dus wel inhoud. Want met mij krijgen wij die 36 miljard. Maar daarvoor moet ik wel Polen een en ander veranderen.
Ja, precies. Dus vanuit Tusk zou je wel kunnen zeggen, er zijn wel inhoudelijke punten. Dus, nou ja, wat je ziet bij KO is, zij zitten heel erg in een moeilijk pakket, omdat zij enerzijds, ze willen de progressieve elementen een beetje pleasen binnen mm-hmm. Polen. Dus Lewica bijvoorbeeld en links. En aan de andere kant willen zij ook toch het midden aanspreken. En wat in Polen heel erg belangrijk is, is dat je dan een goed christen bent. Hè? Dus dat is gewoon een heel belangrijk element. En er zijn ook verkiezingscampagnes geweest waarin mensen echt werden aangevallen op het feit dat ze geen goede christen waren. Hè? Dus daar werden er gewoon rumors, hoe zeg je dat ook weer in Nederland?
Geruchten
verspreid dat iemand geen goede christen was. Of dat hij misschien overspelig was. Dus het was heel erg echt onder de gordel. Dus dat maakt het zo giftig in Polen. En dat maakt het ook zo moeilijk om echt een inhoudelijke campagne te voeren. Maar het is wel inhoudelijk, maar het is meer ook een breed gevoel van, wij zijn pro-Europa, meer een open houding naar de wereld. En die 36 miljard is eigenlijk meer een soort van voorbeeld van hoe Polen zich dan weer meer openstelt ten opzichte van buurlanden en de EU als geheel.
En wel gekoppeld aan een hervormingsagenda.
Ja.
Die moet dan wel komen.
Ja, maar daar is PO en KO zijn er zelf ook al voor, zeg maar. Dus dat zit al in een. Zij hebben heel erg geprotesteerd tegen de eerdere hervormingen die de EU juist het probleem vindt. Ja. Dus die rechtsstaatshervormingen en hoe hoge rechters gekozen worden.
Maar vervolgens gaan ze, zoals we in de aflevering over veiligheid en defensie hebben besproken, gaan ze ook een deel van dat geld gebruiken om de muur tussen Polen en Belarus te bekostigen. Want wat is het verschil in het verkiezingsprogramma op dat punt? PiS wil een muur. Nou, de muur staat er al voor een deel. KO wil ook een muur, maar dan dat de Polen er zelf niet voor opdraaien, maar dat het met Brussels geld gebeurt. Ja. Weet je, het is ook het is ook allemaal one-liners en retoriek en sentiment van heb ik jou daar.
Ja.
Ron, ik denk dat we een volgende keer ergens na de verkiezingen jou nog moeten uitnodigen om wat door te praten ook over klimaatbeleid. Want ook dat is een element bij de verkiezingen, dat PiS nu ineens klimaatbeleid omarmt. Nou, misschien kunnen we dat eens een keer regiobreed beschouwen en bekijken. Zullen we dan de tweede allerlaatste hamvraag doen, Floris? Of vind je dat we die al te veel hebben beantwoord? Zeker aan het begin.
Die hamvraag. Nou, die ga ik niet stellen. Ik vind dat we hem wel hebben beantwoord eigenlijk.
Ja?
Je mag een concluderend kunnen zeggen, Polen wordt een grijs, maar welvarend westers land.
Nee. Maar is het nog niet?
Is het nog niet. Okay. Die vraag kunnen we wel beantwoorden toch zo op deze manier, of niet?
Ja, nou klaar. Nou, bedankt. Bedankt Ron Stel, politiek econoom, voor deze analyse. En je had dus net zo goed na 2 minuten kunnen stoppen met deze podcast.
Nee, dit is heel veel interessants bijgevlogen.
Oké. Okay.
Dus luisteren dus.
Gaan we nog moppen tappen met Joost?
Natuurlijk. Ja,
en dank ook trouwens aan Andrzej Kubitschak van het Pools Instituut voor Economie.
Dankjewel André. Dankjewel Ron. Dankjewel Geert-Jan.
De Russische president Poetin heeft de laatste maanden wat uitspraken gedaan die volgens sommigen aanschurken tegen antisemitisme. Nou heeft Poetin een droom en daarin ziet hij Stalin. En Stalin zegt tegen hem twee dingen, Vladimirich. Je moet alle Joden dood laten schieten en je moet het Kremlin blauw verven. Waarop Poetin zegt, waarom moet ik dan het Kremlin blauw verven? Ja, zucht Stalin, ik was ook bang dat je met dat gedeelte het meeste moeite zou hebben.
Goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor één shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.